Goed, we gaan het vandaag hebben over Be a Talent Magnet. Nou, dat is natuurlijk een hele flashy titel, Engels, hè, dus dat bekt ook lekker. Hè. Maar als de Bijbel spreekt over talent, dan spreekt de Bijbel altijd over geld. Over iets van waarde, hè. Dus dat kan een geldstuk zijn of dat kan een eenheid water zijn. En eigenlijk is ons woord dat wij gebruiken nu voor talent, is daarvan afgeleid. Hè? Wij gebruiken talent vaak in de zin van iets wat je kan. Hè? Iets wat waar je een natuurlijke aanleg voor hebt. Een natuurlijke begaafdheid. En als we kijken naar de visie van onze gemeente, dan is WLG erop gericht om mensen voor te brengen die, en wie weet het nog, gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht. Dat is onze visie als gemeente. En deze visie of missie, hoe je het ook noemen wil, dat is niet toevallig bedacht. Hè? Dat is niet dat iemand, dit klinkt wel goed. Oh, laten we dat maar gebruiken. Nee, maar wij geloven dat het door de Heilige Geest geïnspireerd is en dat dat waarheid is voor ons als WLG, maar dat het eigenlijk ook waarheid is voor God. Dus dat Gods plan voor deze gemeente ligt in die vier zinnetjes die we net met elkaar opgenoemd hebben. Dus vanuit Gods genade, gedreven door liefde, laten we ons leiden door de Heilige Geest om bezig te zijn met de grote opdracht. In die volgorde. Nou, en de centrale vraag voor vandaag is, hoe breng je dat dan in praktijk? Hoe maak je dat dan tastbaar? Als je op maandagochtend naar je werk gaat, als je naar school gaat, als je thuis bent om daar de dingen te doen. Hoe maak je dat nou tastbaar? Hoe breng je dat in praktijk? En de Bijbel is een heel mooi boek. Want die brengt dat gewoon naar je toe. Die legt dat gewoon uit, hoe dat werkt. En dat vind ik gaaf. He, dat je niet hoeft te ploeteren of help. Maar dat het gewoon in Gods woord staat. En als we dan opslaan, Matteüs 25. Hoe kan dat ook anders? He, de gelijkenis van de talenten. Maar dan zien we daar eigenlijk dat het een boek is, Matteüs 25, wat uit drie korte verhaaltjes bestaat. En het eerste verhaaltje dat gaat over de 10 meisjes. Het tweede verhaal gaat over de talenten. En het derde verhaal dat gaat over de schapen en de bokken. En ik wil graag even met jullie lezen het stuk vanaf vers 14 tot en met vers 30. Het is best een eind, ben ik met jullie eens. Maar jullie kunnen dat aan, hè? Ja toch? Goed. Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij 5 talent, aan de ander 2 en aan nog een andere 1. Ieder naar wat hij aankon. Mooi hè? Toen vertrok hij. Meteen ging de man die 5 talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er 5 talent bij. Op diezelfde wijze verdiende de man die er 2 had gekregen er 2 bij. En degene die 1 talent had ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van de dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die 5 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog 5 talenten bij met de woorden: Heer, u hebt mij 5 talent in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 5 talent bij verdiend. En de heer zei tegen hem: Voortreffelijk. Mooi hè? Je bent een goede en betrouwbare dienaar, omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je nog over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van de Heer. Ook degene die 2 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: Heer, u hebt mij 2 talent in beheer gegeven, alstublieft. Ik heb er 2 talent bij verdiend. Zijn Heer zei tegen hem: Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had naar hem toe. En hij zei: Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. Zijn Heer antwoordde hem: Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant. Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die het 10 heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen. En wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden afgenomen. En die nutteloze dienaar gooit hij eruit in de uiterste duisternis waar men jammert en knarsetandt. Ja, wat een verhaal, hè? Als je dat dan zo leest. Nou, begin even bij het eerste verhaal. Dus het is een hoofdstuk waaruit 3 verhalen bestaat. En ik geloof dat, net als onze missie, dat deze verhalen niet toevallig in die volgorde staan. Dat daar een sleutel in ligt, in de volgorde waar die verhalen in staan. Eerst de 10 meisjes, dan de talenten en dan de schapen en de bokken. En die 10 meisjes die hebben allemaal een lamp. En 5 hebben genoeg olie en nemen extra olie mee en 5 niet. Nou, en de boodschap is natuurlijk: zorg dat je genoeg olie hebt. Dat je niet zonder olie komt te staan. Nou, en olie wordt in de Bijbel ook vaak bedoeld met de Heilige Geest. Heel goed. Dus zorg ervoor dat je vol bent van Gods Geest. Wij gaan altijd, een aantal van jullie weten dat ook wel, wij gaan altijd elke zomer op vakantie, zoals de meeste van jullie misschien wel, naar Zuid-Frankrijk. Nou, wat gebeurt er dan? Marion heeft 6 weken, want die is juf. Dat doet ze goed. Oh, 5. Oh ja, is ook zo. Sorry. 5. Sorry. Hè? Ja, want ze moet die laatste week altijd weer heen voor voorbereiding enzovoort. Maar goed, dat is een lang verhaal. 5 weken vakantie. Maar wat gebeurt er dan? Die eerste week, dan gaan wij nog niet op vakantie. Dan ben ik nog aan het werk. En dan moet Marion bijkomen. Want die heeft een heel druk jaar gehad. En onderwijs, je weet het allemaal, de werkdruk is heel hoog. Dus die is eerst een week aan het bijkomen. Nou, en wat gebeurt er dan? Op het moment dat wij op vakantie gaan, dan, nou, moet de dakkoffer, die moet van zolder gehaald. En de, alle campingspullen moeten van zolder gehaald. En dan gaan we inpakken. En ik heb 2 gasflessen. Weet je wel, van die blauwe gasflessen? Die gaan mee. En nou, dan sta ik dus op de camping. En dan heb ik mijn camping dingetje, hoe heet het? Mijn gasfles heb ik aangesloten. Dus ik neem geen reserve mee. Hè? Ik heb dus 2. Gasdingetje en een scuttlebraai. Wie weet wat dat is, een scuttlebraai. Dat is zo'n wokachtig ding. En dan sta ik altijd op de camping zo de macaroni om te scheppen. Achter de scuttlebraai. En dan kijk ik even en denk ik, ach, wat is die toch mooi. Lekker warm. Voor de tent. En wat gebeurt er dan? Dat gas gaat op! Ja, precies! Dan sta je dus je macaroni om te scheppen en opeens denk je van, nou, het was niet echt warm. En dan kijk je er eens een keer onder, weet je wel, dat is ook onhandig. Natuurlijk, je moet helemaal onder dat ding en dan zie je dat er geen gas meer in zit. En dat gebeurt altijd op het moment dat je aan het koken bent. Dus vind maar eens een supermarkt die open is op het moment dat jij een nieuwe gasfles moet hebben. Die vind je niet. Dus wat gebeurt er? Hannes, je moet dat andere gasflesje onder dat gaspitje wegdraaien. Nou, kijk of daar nog wel genoeg in zit. Oeh, wat ook spannend. Want het is je controleert het niet, hè? Nee. Ja. Je controleert het, nee. Maar goed. Maar de vraag is, waarom neem ik geen reserve gasfles mee? Waarom doe je dat niet gewoon? Nou, dat zal ik je vertellen. 1. Er zit geen plek meer in de auto, want dat ding zit tot de nok toe volgestouwd met opblaaskrokodillen. Die zijn veel belangrijker om mee te nemen. Ik denk, en dat zei ik eigenlijk net ook al een beetje, ach joh, het valt wel mee. Hè? We gaan op vakantie. Ah, die gasfles gaat niet leeg, tuurlijk niet. En ik denk er gewoon niet aan. Hè, Mion? Ik denk er gewoon niet aan. Ik denk niet van, nou, laat ik eens even handig nog een gasflesje meenemen. En eigenlijk, als je erover nadenkt, kun je de vraag stellen, maar hoe is dat dan in jouw leven? En dan bedoel ik natuurlijk niet de gasflesjes, maar je gasflesje. Hè? En hoe is het voor de gemeente? Want te veel spullen mee, sjouwen we misschien te veel bagage mee in ons leven, waardoor we denken van, er hoeft geen gasflesje mee extra. En misschien zijn we wel, soms wel wat onverschillig in de kerk. Hè? Denken we, ah joh, hè? Valt wel mee. Onverschilligheid. En misschien denken we ook wel, denken we er gewoon niet aan. Misschien is het gewoon gebrek aan kennis. Gebrek aan onderwijs over bepaalde zaken die God belangrijk vindt. Dus dat leert ons het eerste verhaal. Nou, en dan heb je de tweede. Het tweede verhaal gaat natuurlijk, dat gaat over de talenten. 2 dienaren die drijven handel met de talenten. En eentje niet. Weet je, en ik ben, ik hou van handel. Hè? Ik ben een beetje ondernemer type. Ik word daar blij van. Hè? En talenten, zoals wij dat hier vanmorgen met elkaar benoemen, dat is echt vermogen. Je kan zeggen geld, maar ik geloof wat je kan is ook vermogen. Je vermogens als mens, iets wat je kan. En die vermogens hebben we van God gekregen. En de kern van de boodschap is natuurlijk, zorg dat je deze gaven en talenten niet in de grond stopt, maar ga ermee handel drijven. Dat is wat er staat. Woeker ermee. Ga ermee aan de slag. Nou, en in het derde verhaal zijn er 2 groepen. Dat zijn de schapen en de bokken. En de schapen, die worden als rechtvaardig gezien. Omdat ze mensen hebben gevoed, hebben opgenomen, gekleed, bezocht bij ziekte en in gevangenschap. En de bokken hebben dat allemaal niet gedaan. En Jezus zegt hier tegen die schapen, alles wat jullie voor deze mensen hebben gedaan, dat hebben jullie aan mij gedaan. En dat vind ik een hele krachtige, als je erover nadenkt. Want Jezus zegt hier dus, als je mensen helpt die hulp nodig hebben, dan is het niet in de eerste plaats dat je die mensen helpt, maar je helpt mij. Dat vind ik krachtig. Hij verbindt zich dus aan de mensen die hulp nodig hebben. Oké, even het grote plaatje. Om te snappen in welke context deze verhalen staan, is het belangrijk om te weten wat er aan vooraf gaat. En daar bedoel ik, in het gedeelte ervoor spreekt Jezus over hoe het zal zijn in de laatste dagen, in de tijd voordat Jezus terugkomt. Ja, dus dat is belangrijke info. En nu hoeft het stuk natuurlijk niet in chronologische volgorde te staan, maar dat zou best kunnen. En als je kijkt naar ons leven als christen, als kinderen van God, dat begint bij wedergeboorte en waterdoop. Wedergeboorte en waterdoop, daar begint ons leven als christen. En op het moment dat wij die stap zetten, ontvang je Gods onvoorwaardelijke genade en liefde in jouw leven. Want die accepteer je op dat moment. Ja, dus je komt bij God en je zegt, Heer, hier ben ik. Ik hou van u. Ik wil bij u horen. Heer, ik heb dingen fout gedaan. Vergeef het. En dat is, dan ontstaat die wedergeboorte. En daar, vanaf dat moment mag je dus ook gewoon wandelen in de zekerheid dat je een kind van God bent. Dat God jouw vader is en dat je een kind van hem bent. Een geliefd kind. En er staat in Romeinen 11 vers 29 en die tekst die spreekt me echt enorm aan. De genade die God schenkt neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Dus dat is ons fundament. Daar mogen we in gaan staan, daar mogen we in gaan wandelen. En daar mogen we op bouwen. Maar ik geloof dat deze gelijkenissen, die in Matteüs 25 staan, die gaan over het meer. Want ja, wij zijn een kind van de Allerhoogste God. Maar het is niet Gods plan om tegen ons te zeggen van, het zou mooi zijn als je net zo binnen de hemelpoort komt. Dat is niet Gods plan. Gods plan is dat je nu hier vandaag ontdekt wat hij voor jou in petto heeft. Dat je ontdekt wat jouw bovennatuurlijke roeping is. En daar gaan deze gelijkenissen over. God daagt je uit om uit de boot te stappen en over water te lopen. Dat is wie God is. Dat is wie God is. Groeien in discipelschap, groeien in relatie met Jezus, waar Jonathan over sprak, God beter leren kennen. En niet in de eerste plaats om het voor jezelf te houden, maar om het uit te delen. Om het uit te delen aan de mensen om je heen. Goed. In mijn werk ben ik veel bezig met talentontwikkeling, HR, human resource, personeel. En ik wil er graag een stukje theorie over delen, om even aan jullie ook te laten zien, onder andere hoe ons brein in elkaar zit. We weten eigenlijk heel weinig over ons brein, dat is wel, vind ik altijd wel, ook wel weer mooi, hè? Het is een soort van gebied waar de wetenschap niet zoveel over kan zeggen. Maar wat we wel kunnen zien, misschien kun je de sheet erop zetten. John. Yes. Kijk, en dan moest ik even oefenen. Kijk. Even. Zo, kijk. Dat. Ja, dat is een plaatje van ons brein. Grappig, hè? Ja, ik vind het ook wel lachwekkend. En als we kijken naar ons brein, dan zien we dat ons brein bestaat uit drie vlakken. 1, 2, 3. En 40% van ons brein bestaat uit IQ. IQ. En dat is intelligentie. En het tweede vlak is EQ. En dat is 30%. Dus 30% van ons brein is onze emoties. Dus onze sociale context. En dan hebben we nog een derde vlak. Dat is het onderste vlak. En dat is RQ. En dat noemen we het ratio coëfficiënt. En 30% daarvan is ons brein. En als we kijken naar IQ, 40%, dan zou je dus kunnen zeggen dat als jij geboren wordt, ja, dan kun je er niet zoveel aan doen of je een hoog IQ hebt of een laag IQ. Je hebt mensen die zijn heel slim, die hebben een hoog IQ, en mensen die hebben dat niet. Als je kijkt naar het EQ, dus onze emotie, onze sociale coëfficiënt, het nest waar je in opgroeit, zeg maar, hè? Uit wat voor nest komst toe, dat is EQ. En dat is 30%. Dus je omgeving heeft ook een grote impact op hoe je uiteindelijk terechtkomt. Hè? Dus hoe succesvol, hoe gelukkig je wordt. Maar als we kijken naar die onderste, die RQ, ik kan het niet, laat maar, ja die ja. Dat is 30% van ons brein. En dat is het vermogen om evenwichtige beslissingen te nemen. Dus 30% van ons brein is gewoon keuzes maken. Mooi hè? Ik vind het prachtig. Want, wat zegt dit? Dit zegt dat je kan een gemiddeld IQ hebben, of misschien zelfs een laag IQ. Je kan een gemiddeld of een laag EQ hebben. Maar uiteindelijk, de keuzes die je maakt in je leven, die zijn belangrijk. Die zijn belangrijk. Er zit één dingetje bij. Die RQ, dat is onderzocht. Eigenlijk is die pas goed ontwikkeld vanaf je 18e jaar. En nu zitten hier natuurlijk heel veel vaders en moeders met puberkinderen. En die denken, oh, maar nu begrijp ik het. Nu snap ik het waarom mijn puber van 16 dat nog zo moeilijk vindt. Om keuzes te maken. Nou, vanaf ons 18e, dan groeien die linker en die rechter hersenhelft. Die groeien tegen elkaar aan. En dat is eigenlijk het moment dat je begint met evenwichtige keuzes maken. Dat gaat ongeveer door tot een jaar of 25. Dan is dat volgroeid. En dan stopt het. Nee. Goed. Stukje uit, dat was even een hè, dus als je het hebt over keuzes maken, hè, want daar hebben we het over vanmorgen. Dat het dus heel belangrijk is dat je kunt denken van ja, maar ik ben niet slim genoeg. Of ik heb een slechte jeugd gehad. En ik wil het niet wegvlakken, hè. Maar dat het dus uiteindelijk belangrijk is, welke keuzes maak je. Dat dus een laag IQ geen excuus is om te zeggen, nee, maar daar ben ik niet geschikt voor. Nee, ja, het kan wel zijn dat God dat van me vraagt, maar... Of dat je sociale nest, hè, misschien ben je wel opgegroeid. Heb je misschien wel dingen gedaan die niet zo goed waren in je leven. Misschien heb je wel ouders die niet zo goed voor je waren. Maar dat het dus de keuzes zijn die je zelf maakt. De verantwoordelijkheid die je zelf neemt. In hoeverre je ook God toelaat in jouw leven. En dat derde sheet, zet hem er maar op. Dat laatste onderdeel, dus die RQ, die zegt eigenlijk, maar hoe kijk je dan naar jezelf? En leg dat eens naast de waarheid van hoe God naar jou kijkt. Want jouw keuzes hebben invloed op hoe jouw leven er uiteindelijk uitziet. He, dus hoe staat het met het plan voor je leven? Heb je dat helder? Heb je plan helder? Hoe kijk je naar je rollen? He, want je bent meer. Ik ben meer dan een Christiaan. Ik ben ook een vader en ik ben een werknemer en ik ben oudste en ik ben deel van het muziekteam en ik ben. Dus ik heb allerlei rollen. Nou, zo hebben we allemaal rollen, allemaal petten. Hoe zit het daarmee? En last but not least, hij staat hier zelfs bovenaan. Hoe zit het met je zelfwaardering? Hoe zit het met je zelfvertrouwen? Is dat reëel hoe je naar jezelf kijkt? Of is daar nog wel enigszins iets aan bij te stellen? Kortom, jouw keuzes hebben invloed op hoe jouw bediening eruit ziet. Nou, nu gaan we terug naar de derde dienaar. Dat is wat, hè? Even weer terug naar het verhaal over de talenten. Er staat dan in vers 25, Matthäus 25, vers 25 staat: uit angst besloot ik. Er staat: uit angst besloot ik om uw talent te begraven. Deze meneer leeft uit angst. Uit angst neemt hij een beslissing. En ten diepste is het hij die bepaalt. Want hij besluit om het talent te begraven. Wie zit er hier op de troon? Dat is de vraag. En het is wel duidelijk dat de dienaar hier dus de verkeerde keuze maakt. Hij maakt geen goede keuze. Hij is gericht op zichzelf. Hij denkt aan zijn eigen angst. Hij bepaalt, niet God. Hij begraaft het talent in de grond. En dan staat er in vers 24, dus een vers daarvoor: ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. Kortom, ik wist van u dat u streng bent. Hij leeft uit oordeel. Hij leeft vanuit oordeel. Hij laat oordeel leidend zijn bij het maken van zijn keuze. En hij stopt het talent in de grond. En de eerste dienaar, hij krijgt één talent, maar in plaats van de handel mee te drijven, maakt hij de keuze om zijn eigen wil te doen en niet Gods wil. Hij is niet gefundeerd in genade, maar hij is gefundeerd in oordeel. Ik wist van u dat u streng bent. Hij was niet gedreven door liefde, maar door angst. Uit angst besloot ik om uw talent te begraven. Heftig, hè? Als je erover nadenkt. Zo. Hij heeft Gods liefde en genade niet als fundament. En hij ziet God als een strenge God. Hij is bang. Hij is bang dat hij dingen gaat doen. Hij is bang dat hij dingen niet snapt. Of misschien is hij het wel gewoon niet mee eens. Dat kan ook. Maar zonder genade en liefde, mensen, is er oordeel en afwijzing in je leven. Hoe kijk jij naar God? Want er staat ook in Romeinen dat God soms best streng kan zijn. Maar het fundament, mensen, is altijd genade en liefde. Hij wil je uitdagen om die volgende stap te zetten. Want als je die volgende stap zet, kom je dichter bij God. En dat is wat God wil. Dichter bij Hem, elke dag. Volgende stap. Door zijn genade en door zijn liefde. En niet vanuit oordeel en niet vanuit angst, maar vanuit zijn genade en vanuit zijn liefde. Hoe kijk jij naar God? Ben jij gefundeerd in genade? Ben jij gedreven door liefde? Of zit er nog oordeel? Zit er nog angst? Angst om uit te stappen. Bang voor, oh, wat zal God hier wel niet van zeggen? Of wat zullen anderen hier wel niet van zeggen als ik dit doe? Als ik hardop bid? Of als ik... Nou, bedenk het maar. Hè? Vul het maar in. En dan gaan we nu naar die andere twee dienaren. 5 en 2 talenten hebben ze in beheer gekregen. En wat ik heel mooi vind, is dat er dan staat, ze gingen meteen op pad. Meteen. Ze kregen het in hun hand en hoppakee. Ze gingen meteen op pad. Ze gingen niet eerst nadenken van, nou, boeiend. Talenten, ja. Ja, wat zullen we daar eens mee doen? Nou, ik denk dat we eerst eens even moeten goed nadenken van wat moeten we ermee doen? Nee, ze gingen meteen op pad. Meteen. En ik geloof dat dat een sleutel is, ook voor vanmorgen. Want tuurlijk, God heeft ons een brein gegeven, dat hebben we net gezien, om na te denken. Maar God geeft ons ook het vermogen om meteen op pad te gaan. Misschien struikel je, misschien gaat het niet goed als je iemand helpt. Misschien gaat het niet goed als je iets doet. Maar sta dan weer op, in plaats van op de grond te blijven liggen. Dan denk je, ja, maar ik heb het toen geprobeerd. En toen ging het niet zo goed. En nu lig ik hier. En het doet pijn. Mijn knie doet zeer. God zegt, sta op. Kom op. Kom op. Ga door. Hup. Handel drijven. In beweging komen. Ze hadden er ook zin in. Ze waren optimistisch, ze hadden er vertrouwen in en verdienden er het dubbele bij. En het effect was, ze werden goede en betrouwbare dienen in de ogen van God. Dienaren in de ogen van God. God daagt ze uit. God zegt tegen ze, be a talent magnet. Come up, go for it. Ik vind het mooi. Geen oordeel, maar genade. Geen angst, maar liefde. Vertrouwen in plaats van controle. Een leven met Jezus. En geluk en succes is het gevolg. Hoe kijk jij naar God? Ik heb het net ook al gevraagd. Hoe kijk jij naar God? Gefundeerd in genade en liefde? Die sprong te maken, te denken van, oh, water, cool. Hey, dat is gaaf. Ik sta op water. Wow, dit is cool. En Jezus zegt, kom maar naar mij toe. Kom maar, dichter bij mij. Optimistisch verhaal, hè? Als het hier stopt, dan is dat zo. Maar er staat nog een derde verhaal. En dat is van de schapen en de bokken. En ik sprak daar laatst met iemand over die zei, ja, ik vind het altijd een beetje een moeilijk verhaal. Want er is een groep schapen en er is een groep bokken. En de schapen doen het goed en de bokken niet. Dat is eigenlijk wat er staat. Maar als je het leest vanuit de bril van Gods genade en liefde, dan snap je dat hij dit verhaal wil gebruiken om ons inzicht te geven in hoe hij is. Hij is niet een God die mensen afwijst. Hij is een God die mensen uitdaagt om over water te gaan lopen. Want hij houdt van ons. En hij houdt zoveel van ons, dat hij zegt van, ik geef mijn zoon, ik geef het kostbaarste wat ik heb, dat geef ik. Zodat jullie bij mij kunnen zijn. Zodat jullie relatie met mij kunnen hebben. Maar ik geef je dat niet alleen. Ik geef je zelfs het vermogen, het talent om het verschil te maken. Het verschil in je bedrijf, het verschil in je gezin, het verschil in je gemeente, het verschil waar je ook bent. Om het verschil te maken. En daar gaat het derde verhaal over. Want die schapen, je bent dus vervuld met de Heilige Geest. Dus je neemt wel een reserve gasflesje mee. Ja? Niet zoals ik. Dus zorg dat die kruik vol zit met olie, dat je vervuld bent met Gods geest. Vanuit zijn genade en liefde ga je aan de slag met je talenten. En dat heeft altijd als doel om God en je naaste te dienen. Het eerste gebod: heb God lief en je naaste als jezelf. Zo wordt Gods koninkrijk van genade en liefde gebouwd door ons heen. Een koninkrijk waarin ieder die gelooft binnen kan komen. En dit wordt duidelijk in dit verhaal. De schapen die zorgen voor welzijn. Die zorgen voor welvaart. Die zorgen ervoor dat het goed gaat met de mensen die hulp nodig hebben. De mensen die kleren nodig hebben. De mensen die gevangen zitten. Gevangen in oordeel. Gevangen in angst. En ze zijn hun eigen ego voorbij. Het draait niet meer om hunzelf. Het draait om Jezus. En dat is waarom Jezus zegt, alles wat jullie aan hen gedaan hebben, hebben jullie aan mij gedaan. En dat is de kern, dat is de volgorde waarin deze verhalen staan. En waarom God zegt, ga meteen op pad. Wacht niet. Wacht niet, denk niet na. Ga, doe het gewoon. Weet je, misschien kom je daarna een week achter dat het misschien anders moet. Of dat het er toch niet is. Weet je, en dat is goed. Want God is erbij. God daagt je uit om die stap te zetten. Tuurlijk pluk je daar zelf vruchten van. Maar Gods koninkrijk wordt gebouwd, lieve mensen. Als we hierin uitstappen, als we dit gaan pakken, dan wordt Gods koninkrijk gebouwd. En dan is dit gebouw te klein. En dan is Loppersum te klein. En dan is Nederland te klein. Want dan pakken we de essentie. De essentie van het evangelie. Dat God van ons houdt. Natuurlijk wil hij ons vullen. Natuurlijk doet hij dat ook. Dat belooft hij in Gods woord. Maar hij wil de wereld bereiken, mensen. Hij wil dat de mensen hier als een... Dat we een magneet zijn dat mensen hier naartoe gezogen worden. En durf jij dat avontuur met Jezus aan te gaan en meteen op pad te gaan om handel te gaan drijven. Niet eindeloos na te denken van wat is Gods wil. Maar ga gewoon, weet je, God werkt samen met ons. God is niet iemand die zegt van plop, profeet, plop, evangelist, plop, apostel. Nee. God werkt met ons samen. God werkt echt met ons samen. Hij vindt het belangrijk wat jij wil. Hij vindt het belangrijk wat jij vindt. Want je bent zijn kind. Denk je als Daan bij mij komt en die zegt... Oh, pap, ik vind voetbal niet meer zo leuk. Dan denk ik, ja, sorry. Jammer. Je zit op voetbal. Dus je blijft de rest van je leven op voetbal. Nee, dan ga ik vragen, hoe zit dat dan? Waarom vind je dat dan niet meer leuk? Waar komt het dan door? Zo is God ook. Precies zo is God ook. God heeft jouw geluk en succes voor ogen. En hij weet wat jij nodig hebt. Hij heeft je gemaakt. Hij wijst je niet af, maar hij daagt je uit om door zijn Heilige Geest een leven te leven in overvloed. Want als je overvloed hebt, kun je ook geven. Yes. Yes. Mooi, hè? En als je dan kijkt... En die tekst die sprak me echt heel erg aan. Ik zal hem voorlezen en dan hoor je wel waarom. Want misschien zit je hier wel vanmorgen en dan denk je van... Oké, maar wat vraagt God dan van mij? Wat moet ik dan gaan doen? En spannend, moeilijk, help, help. Moet ik dan nu uitstappen? Hoe moet dat dan? En God zegt, relax, relax. En er staat in Prediker 9, vers 9. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Is dat mooi, hè? Geniet. Op alle dagen van je leven. Dus niet alleen op zondag. Niet alleen op maandag. Maar op alle dagen van je leven. Die God je heeft gegeven. En dan staat er. Jongens, het bestaan is leeg en vluchtig. En je zwoegt onder de zon. Dus je kan er maar beter van genieten. Is toch mooi, hè? Ik vind het heel gaaf. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Mooi, hè? En dan staat er, en die wil ik ook nog even lezen, in vers 10. En dat is misschien wel een hele mooie samenvatting van de preek. Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet. Doe wat je hand te doen vindt. Je mag er dus van genieten. Je mag er dus van genieten. Hoeveel mensen heb ik niet gesproken in mijn leven? In de gemeente, maar ook gewoon daarbuiten. Ik zeg, geniet je nog een beetje van je werk? Genieten? En die zijn het kwijt. En God zegt, geniet. Geniet van je werk. Geniet wat je hand vindt om te doen. Geniet ervan. En dat kan. Je hoeft het niet in de eigen kracht te doen. Want we zijn vervuld met Gods geest. Onze lamp is vol. Onze lamp is vol. We hebben olie genoeg om uit te delen. Goed. Waardeer jezelf dus hoog. Want je bent gekocht en betaald met de hoogste prijs. Je bent gekocht en betaald met de hoogste prijs. Be a talent magnet. Yes. Goed.